Ze willen met elkaar lezen 1 Timotheus 1 vanaf vers 15 tot en met 1 Timotheus 2 vers 6. Maar eerst met elkaar zingen uit het gebed des Heren vers 2 en vers 3. Geheiligd wordt uw naam. Hij geeft dat elk waar hij op aarde leeft die vadernaam erkennen moog. Uw deugden roemen hemelhoog, dat elk als kind aan u gelijk en in zijn doen uw beeldenis blijkt. En het derde vers, uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. Het gebed des Heren, vers 2 en vers 3. Samen met elkaar lezen uit 1 Timotheus 1 vanaf het 15e vers tot 1 Timotheus 2 vers 6. 1 Timotheus 1 vanaf vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God en onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf een gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel, u bent de levende schepper van hemel en van aarde. U bent de onzienlijke, de alleen wijze, de onuitsprekelijk machtige God. O Heer, als wij zo onze handen vouwen, onze ogen sluiten, ons hoofd voor u buigen, wat past het dan, Heer, dat wij met diepe eerbied en diep ontzag vervuld worden voor wie u bent. Want Heere, dat is in geen woorden uit te drukken. Het is voor ons onmogelijk om u toe te dichten die deugden en die eigenschappen die u hebt. Heere, daartegenover, wij, nietige mensenkinderen die maar één schreden, verwijderd zijn van de dood. Wij zondaren die het gewaagd hebben om uw geboden te overtreden. Wij die met onze vuisten van nature naar de hemel staan en u toeroepen aan de kennis van uw wegen, hebben wij geen lust. O Heere, wat zijn wij dwaas, dat wij de springader van het levende water verlaten hebben. Dat wij iedere dag niets anders doen dan bakken uithouden die geen water kunnen houden. O Heere, wat zijn wij onuitsprekelijk dwaas, dat wij menen dat wij met onze eigen gerechtigheden ons wel kunnen redden. Maar Heere, geef ons vanavond eens het rechte zicht op wie u bent en wie wij zijn. Opdat die hartelijke bede geboren zou mogen worden. Is er nog een weg en is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Is er nog een weg om terug te mogen worden gebracht in de gemeenschap van God de Vader? Is er een weg om aan dat strenge rechtsgeding te ontkomen? Is er een weg om dat vlammende wraakzwaard te missen? Ach Heere, toch alleen door hem die gezegd heeft, ik ben de weg. Die gezegd heeft, zie Vader, ik kom om uw welbehagen te doen. Die gezegd heeft, sla mij met het recht.
Sla mij met het wraakzwaard. Doe de vloek van goddeloze zondaren op mij neerkomen. Opdat zij vrij uit zouden mogen gaan. Heere, mag het dan vanavond zijn. Dat het einde van deze avond mag strekken tot de hartelijke aanbidding. Van u, o Vader. Van u, o Zoon. En van u, o Heilige Geest. Wilt u alles wegnemen wat hinderen kan. U kent onze zwakheid. U kent onze wankelende schreden. U weet dat in ons niets is. Maar Heere, daarvoor zijn we niet gekomen. Omdat er iets in ons is. Maar om samen te vergaderen. Rondom uw woord. Rondom de belijdenis. Om samen te luisteren wat u te zeggen hebt. Heere, mogen wij dan wegvallen. Hoeft er niemand vanavond zo dwaas te zijn. Dat hij enige verwachting koestert van ons. Maar mogen al onze ogen gericht zijn op u. Om hulp. Om gunst. Om onderwijs. Van u alleen te verwachten. Heren, hier zijn wij. Met deze zielen. Kom, Heer Jezus. U hebt het toch beloofd. Waar twee of drie in uw naam zouden vergaderen dat u in het midden zou zijn. Doe het dan. Wilt u zich vanavond hullen in het gewaad van uw woord en de rijen doorgaan. O kom, Heilige Geest, kom erbij. Wil te spreken geven. En wil oren doorboren om te luisteren. O Vader, dat uw liefde ons blijkt om Jezus wil. Amen. We hebben de achterliggende weken met elkaar stilgestaan bij het gebed. Naar aanleiding van de behandeling van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, waar het gaat over de volharding der heiligen. En we hebben u aangetoond dat onze vaderen beleden hebben dat alleen volharding kan zijn in de weg van het gebed. Het gebed is het middel tot volharding. En daarom hebben we gedacht om stil te staan bij het gebed. We hebben daarin een onderverdeling gemaakt en met elkaar de achterliggende weken daarbij stilgestaan. En vanavond wilden we nadenken over dat vijfde punt, de voorbeden voor anderen. Maar voordat we daarmee beginnen, zou ik u eigenlijk graag een vraag willen stellen vooraf. Als we nu zo wekenlang met elkaar bezig zijn geweest met het thema het gebed, mag ik u dan eens vragen, heeft u al gebeden? Misschien moet ik het anders vragen. Is het niet zo in uw leven geweest, als u de achterliggende weken door dat woord bent geraakt, dat u bent gaan bidden, maar dat u eigenlijk bent gaan afbidden? Is dat niet wat wij als mensen doen als de Heer in ons leven komt en als Hij ons zijn wet toont, als Hij ons zijn strenge rechtsgedingen voor ogen houdt, als Hij ons laat zien dat vervloekt is, een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat we dan gaan pogen om dat oordeel van God af te bidden. Heere, heb nog wat geduld. Kunt u niet een ogenblik geduld hebben, dan zal ik u alles betalen wat u van mij eist. Heere, ik zal mijn leven beteren. Ik zal proberen om beter te bidden. Ik zal proberen om dat te doen wat ik in die lezing heb gehoord. Ik zal proberen om als ik voor u kniel, u, de God des levens, aan te spreken. Ik zal proberen om er woorden aan te geven wie u bent. Ik zal proberen om uw deugden te verwoorden en om uw eigenschappen, u daarin te loven. Ik zal proberen. En als u dan in ruil daarvoor het oordeel zou willen afwenden, ja, dan ben ik ook wel bereid om mijn zonde te belijden en u ook eerlijk te bekennen dat het allemaal niet zo deugt in mijn leven. Dat ik inderdaad van mijn jeugd af aan, ja, zondig ben. Maar als ik dan dat offer breng van de schulderkentenis en van de schuldbelijdenis, bent u dan bereid, Heere, om dat oordeel dan weg te nemen? Als u dan zegt dat het gebed ook daarin tot uiting moet komen, dat wij de Heere moeten loven en prijzen, dan ben ik ook wel bereid om u, Heere, te loven. Als u dan bereid bent om dat oordeel weg te nemen, afbidden, de Heere bewegen. Wilt u alstublieft dat rechtsgeding, dat oordeel over mijn leven wegnemen, Heere? Wat moet ik doen? Wat moet ik betalen? Wat kan ik doen om u daartoe te bewegen? Afbidden. Misschien zijn er vanavond hier die zeggen, dat heb ik in mijn leven gedaan. Ik heb geprobeerd om dat oordeel Gods af te bidden, om het weg te krijgen. Maar er kwam niets anders terug van de Heere dan betaal mij wat gij schuldig zijt. En hoe mooi ik mijn leven ook oppoetste en hoe mooi ik ook gebeden probeerde voor te brengen. De Heere heeft me laten zien hoe mijn gebeden zijn in zijn ogen. Blinkende zon. De Heere heeft zijn oordeel gegeven over mijn gebeden die ik zo mooi heb kunnen doen. De Heere heeft gezegd, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg, ik kan het niet verdragen. De Heere heeft gezegd over mijn gebeden, die tientallen gebeden die ik heb gedaan, om de Heere te bewegen, om zijn oordeel weg te nemen, om het af te bidden. En de Heere heeft gezegd, het is voor mij als doornen onder een pot, ik lust uw gebeden niet. Want slangenvenijn is onder uw lippen. En uw tong is als een priem. Ik kan uw stem niet horen. U bent een zondaar. En uw mond is vol van ongerechtigheden. Heeft u dat ooit in uw leven meegemaakt? Dat de Heere er een einde aan maken. Dat het voor u was. Dat uw gebeden een einde kregen. Dat u niet meer verder kon met afbidden. En dat u door genade gebracht werd tot dat andere. Niet afbidden, maar, zeg het eens, aanbidden. Uw doel is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Heer, ik kan niet meer vragen of u dat oordeel weg wil nemen uit mijn leven. Ik kan niet meer vragen of u misschien toch door de vingers wil zien wat ik heb misdreven. Nee, uw recht moet haar loop hebben. Ik heb het verdiend. Ik probeer niet langer dat recht weg te krijgen en weg te duwen, maar ik mag het aanbidden. Het is goed wat u doet. Opdat u gebracht mag zijn als de Heere dat geeft. En als u dat niet kennen mag, of de Heere het u dan schenken wil, wat we lezen in Leviticus 26... Als ze zich schuldig kennen, zal ik aan mijn verbond gedenken. Als ze een welgevallen zullen krijgen aan de straf hun ongerechtigheid. Als we niet langer afbidden, maar als we aanbidden zeggen, uw doen is rein. Heere, ik kan er niets meer aan afdoen. U zegt, ik zocht God te eren. Zo eert u God. Om niet meer tegen te stribbelen en niet meer tegen te spreken. En niet meer te zeggen, wacht nog heel even, Heere. Maar om uw handtekening er eens onder te mogen zetten. Verloren. Voor eeuwig. Verloren. Rechtvaardig. Verloren. En niet meer weer, maar ik zal. Want wat zal ik? Heere, ik zal u beloven. Wat zal ik beloven? De Heere lust onze belofte niet. Want we vervullen ze niet. Om daar terecht te mogen komen, daar waar het stopt, het afbidden stopt en het aanbidden begint. En te zeggen, Heer, wat u doet, is goed. Kent u dat? Dat is de aanbidding van God. Daar houdt alles op. Maar daar begint ook iets nieuws. Want als God daar, in dat dodelijk tijdsgewricht waar ik alles kwijtraak, als hij daar mij toont, zijn zoon, als hij mij daar schenkt, zijn zoon, en zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, zie, mijn zoon, zie, mijn borg, zie hem, die alles wat hij beloofd had, wel heeft betaald, die zei, ik kom, en hij kwam. Die zei, ik zal de prijs der zielen dat rantsoen, wat zij in eeuwigheid niet kunnen voldoen, ik zal het dragen. En hij kwam en hij droeg het. Hij die het zei, ik zal verbrijzeld worden. Ik zal mijn ziel geven tot een rantsoen voor velen. En hij heeft het gedaan, hij heeft zijn belofte vervuld tot in de dood. Tot in de smadelijke dood des kruises. Opdat u daar, waar u van afbidden tot aanbidden bent gekomen, het wonder mag beleven dat hij uw plaats inneemt en zegt, gij leugenaar, ik neem uw plaats in, want ik ben de waarheid. U had beloofd dat u uw weg zou zuiveren. Ik neem uw plaats in, want ik ben de weg. U die had beloofd dat u gerechtigheden zou aanbrengen om God gerust te stellen en om het oordeel van God weg te nemen. Ik neem uw plaats in, want ik ben de enige gerechtigheid die redt van de dood. U die gezegd had, Heer, ik zal de vloek dragen. Als u maar bereid bent om het vonnis in te trekken, ik neem uw plaats in, want ik heb de vloek gedragen. Kent u dat? Die heilige ruiling, die heilige plaatsvervanging, ik voor u. Die plaatsvervanging kan alleen maar plaatsvinden daar waar mijn pogingen en mijn goede bedoelingen en mijn beloften ophouden. Daar waar hij de plaats inneemt van mij. Opdat u het zeggen mag. Misschien kunt u niet eens meer zeggen. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Hij is het alleen. Kun je dan bidden? Nee. Maar ik heb een biddende hoge priester. Kun je dan danken? Ik heb een dankende hoge priester. Kun je dan heilig leven? Ik heb een heilige borg die mijn leven heeft verslonden met zijn leven, ziet u. Het wonder als er van afbidden worden gebracht tot aanbidden. Ja, de vorige keer hebben we het gehoord wat de vrucht daarvan is. Het loven van God. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. Om in het gebed hem te loven en hem aan te zeggen. O, dat u zo vol van dankbaarheid bent. En zo vol van vreugde. Wat hij voor u heeft gedaan. En dat brengt ons vanavond bij het volgende punt. Het vijfde. De voorbede voor anderen. Want ik denk dat een van de unieke eigenschappen toch is van het leven der genade, is dat ons verstand verlicht wordt en we krijgen andere ogen. En die andere ogen die zien niet meer zoals wij van nature uit het paradijs zijn voortgekomen naar de zondeval. Die kijken niet alleen meer naar binnen. Hè, die introspectie, dat naar binnen kijken. Hè, gaat het met mij goed en ben ik al bekeerd en... En kan ik al goed bidden enzovoort. Dat is introspectie, doen wij. Maar waar God ons heeft gebracht van afbidden naar aanbidden, daar gaat de blik naar buiten. Naar Christus. Naar God. Maar ook als vrucht daarvan naar onze naaste. En daarom bidden Gods kinderen niet alleen voor zichzelf. Zij bidden ook voor anderen. Dat lazen we in 1 Timotheus 2, het tweede vers. Ik vermaan, het eerste en tweede vers. Ik vermaan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. De Heere wil dat wij, als wij genade mogen kennen, dat wij bidden. Smeken. Voorbidding doen voor andere mensen. En dan gaat hij dat expliciteren, hij gaat dat expliciet maken. Hij zegt, voor koningen en voor allen die in hoogheid zijn, wij hebben te bidden voor onze regering, voor de politiek, voor de koning enzovoorts. Maar dan ook, dat derde verse, want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. De kanttekening zegt dan, wat is dan goed en aangenaam voor de zaligmaker? Wel dat wij bidden voor alle mensen. Dat wil de zaligmaker, dat wij bidden voor anderen. Als vrucht van wie hij geweest is voor ons. Als vrucht van dat stamelende gebedje, waarom was het op mij gemunt, heren? Daar zo velen gaan verloren. Wilt u die ook ontferming gunnen? Wilt u mijn bede horen, heren? Voor alle mensen. En wat is dan het doel van dat gebed? Wat willen we dan van de heren smeken? Wel of de heren de overtreders, de heidenen, zijn wegen wil leren. Of dat, zoals de psalmist het zegt, de zondaars zich tot u zouden bekeren. Waar verlang ik naar als ik bid voor de heidenen, als ik bid voor die man en die vrouw in de straat? Waar verlang ik naar dat ze tot kennis van hun ongerechtigheden komen? U zegt, nou, dat is ook niet zo vriendelijk eigenlijk. Maar ik hoop dat toch, dat ze mogen gaan zien wie ze zijn. Opdat ze op zoek zouden gaan naar een mogelijkheid om daarvan verlost te worden. Wij hebben te bidden of de overtreders hun wegen geleerd mogen worden. Of de Heer de spiegel van zijn wet wil voorhouden aan de mensen in ons dorp en in onze stad. En in ons land. Dat ze gaan zien wie ze zijn voor God. En dat vragen wij niet alleen voor die man daar op de hoek van de straat, die dan zo keurig in het zwart gekleed gaat. En die altijd zo trouw naar de kerk gaat, maar die helaas belijden moet dat hij buiten Christus is. Daar hebben we zeker voor te bidden. Maar dat hebben we ook te doen voor die man en die vrouw daar op de hoek van de straat, die zo'n liederlijk leven leidt. En waarvan u zegt, nou, ik kom ze niet al te graag tegen. Wat die allemaal doen, ik wil het niet eens weten. Maar daar hebben we ook voor te bidden. En waarom dan? Omdat de Heere zegt in 1 Timotheüs 2 vers 6. Er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf een gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Waarom bidden wij voor die vrouw en die man in de straat met dat liederlijke leven? Omdat ook voor hen een mogelijkheid van zalig worden is in Christus. En misschien dat u bij het lezen van deze tekstwoorden al wat met kromme tenen hebt gezeten. En u hebt misschien bij uzelf gedacht, hoe kan Paulus dat nou schrijven aan Timotheus? Dat Christus een rantsoen is voor allen. En dat we voor alle mensen moeten bidden. Want dat is toch wel heel ruim. Kun je dat nou zomaar zeggen? En er is toch een verkiezing. En als ik de kanttekeningen lees ook, dan zijn onze vaderen ook zo trouw om daarbij te schrijven. En ze zeggen, pas op, allen, dat is toch, ja, het doet toch niets af aan de uitverkiezing, die is daar ook. En toch, Paulus draagt Timotheus op om te handelen met de geopenbaarde wil van God. En de geopenbaarde wil van God is dat alle mensen zalig worden. De verborgen wil van God is, we hebben het daar vaker over gehad, dat er een verkiezing is. Een soevereine verkiezing. En een verwerping. Maar het neemt niet weg dat wij in onze gebeden daarmee te handelen hebben. Dat de Heere zegt dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat zij zich bekeren en leven. We hebben te bidden voor de heidenen. Ja, zelfs voor die heidenen waarvan u zegt. Die leven wel heel goddeloos. Nou ja, zijn ze slechter dan u dan? En daarom grijpen we nog even terug vanavond op de Dordtse leerregels. Op dat artikel wat we eerder behandeld hebben, waar gesproken wordt over de algenoegzaamheid van het offer van Christus. Ik lees u dat voor. Deze dood des Zoons Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. Van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Daar is zo'n oneindige kracht in het bloed van Christus, dat het overvloediglijk genoegzaam is voor de zonde van de gehele wereld. Ik heb dat al veel vaker gezegd, maar ik herhaal het weer. Hoeveel van onze oudvaders hebben niet gezegd, al waren er 10 werelden. Er is genoeg kracht in het bloed van Christus. En dat is de reden waarom onze vaderen ons ook hebben volgehouden in hoofdstuk 2, artikel 4. Hè? Dat die belofte van het evangelie aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen het evangelie zendt, zonder onderscheid moet worden verkondigd en voorgesteld met bevel van geloof en bekering. Dus onze vaderen zeggen, als er dan zo'n kracht is in het bloed en zo'n algenoegzaamheid in het bloed voor een hele wereld, dan hebben wij reden te meer om zonder onderscheid allen voor te houden dat er een weg is ten behoud. En hebben we reden om te bidden voor alle zondaren of de Heere ze bekeren wil. En ja, we zullen dat nog wel behandelen als de Heere dat geeft. We sluiten onze gebeden onder andere met U wil geschieden. Niet waar? De Heere zal na zijn soevereine verkiezing zalig maken wie Hij wil zalig. Wat hebben wij niet mee te handelen? Wij hebben te bidden met het oog op de algenoegzaamheid van het bloed van Christus. Bidden voor de heiden. En u zegt me, waarom zou ik dat eigenlijk doen? Waarom zou ik de moeite nemen om op mijn knieën te gaan en te bidden voor die goddeloze achterbuurman? Wel, Paulus zegt in 2 Korinthe 5, dat moeten we daarom doen. Wij weten de schrik des Heren. Als u beleidt genade te kennen, dan hebt u in uw leven kennis gemaakt met de schrik des Heren. Dan bent u erachter gekomen wat het betekent om verloren te zijn. Wat het betekent om te hangen boven een eeuwige rampzaligheid aan een rotte draad. Dan weet u wat het is om God te ervaren in zijn toorn, in zijn gramschap. En dan weet u wat het is. Iets ervan, al maar een smeltknopje hoor. Om zonder God in de wereld te zijn. En Paulus zegt, deze schrik, deze ontzaglijke schrik des Heren, moet ons toch bewegen. En het tweede wat ons bewegen moet, is de liefde van Christus, zegt Paulus in hetzelfde hoofdstuk. De liefde van Christus dringt ons. Dus we zien Paulus als het ware van twee zijden gedrongen worden, door de liefde en door de schrik, om de mensen te bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En deze schrik en deze liefde moet ons op de knieën drijven en onze handen vouwen en zeggen, ach Heere, ontferm u toch over die man en over die vrouw. Ontferm u toch over dat kind wat daar weer de straat uitviest. Met oortjes in en satanische muziek. En je ziet het ellende van het gezicht afdruipen. En je gaat op je knieën en je zegt, Heere, gedenk toch aan dat ventje. Heere, bekeren. Heere, is toch kracht in het bloed. U wordt toch van het geven niet minder. En van het inhouden niet meer. Heere, ontferm u toch. Daartoe worden we geroepen. Was dat ook niet de gestalte van Christus? Toen Christus over de aarde ging, en dan lezen we zo menigmaal als hij de scharen ziet, dat hij met innerlijke ontferming over hen bewogen wordt. Hij weent over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen haar kiekens. Hij weent over Jeruzalem. Hij weent over degene waarvan hij weet dat ze hem straks aan het kruis zullen nagelen. Zullen wij dan niet wenen over de zielen om ons heen die verloren zijn? Zullen wij dan niet met innerlijke barmhartigheid bewogen raken over die zielen die het onderscheid tussen hun linker en hun rechterhand niet weten? Zullen wij niet voor hen bidden? Ja, dan nog iets. Het is nog een andere reden. Niet alleen de schrik des Heren, niet alleen de liefde van Christus. Maar er is nog iets. We zijn daarmee begonnen toen we met elkaar zongen. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Is dat geen reden? Is dat geen drangreden om te bidden om de uitbreiding van zijn koninkrijk? Heeft uw dierbare zaligmaker, kind van God, zijn leven gegeven aan het kruis? Heeft hij een middelaarskroon van zijn vader ontvangen en zullen wij niet zoeken zoveel als mogelijk parels gehecht te zien worden aan deze middelaarskroon? Is de eer van een koning niet daarin gelegen dat hij veel onderdanen heeft? Zouden we dan de duivel zijn koninkrijk niet misgunnen en het aan Christus gunnen? Bid dan. Bid dan. Of de Heer er nog eens eentje redden wil en hechten wil aan die middelaarskroon, opdat de eer van koning Jezus meer en meer gaat schitteren. Dat is geen reden. Misschien zegt u, ik gun het de achterbuurvrouw helemaal niet. Ik voel geen liefde voor haar. En dat schrikt de zeer. Nou ja, maar dan om Christus. Het zou toch zijn als die goddeloze mensen, die zo uitleven in de zonde, tot de zaligheid en de erkentenis van Christus mogen komen, dat mensen het zullen zien en zullen zeggen, als zelfs zo'n monster zalig wordt, wie is dan God? Dat hebben we toch gelezen met elkaar. 1 Timotheus 1. Dan zegt Paulus het toch, dat de Heere hem langmoedigheid en genade heeft gegeven als de grootste der zondaren. Kijk maar mee, 16e vers, als u het er nog bij heeft, als lees ik het u voor. Hij zegt, maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen, ten eeuwige leven. Hij zegt, de Heer heeft mij bekeerd, omdat ik de allerslechtste ben, en de allergoddeloosste, en de allervuilste, en hij heeft juist mij barmhartigheid gegeven, tot een teken voor al die andere mensen, dat ze moed zouden grijpen. Nou ja, zouden wij dan niet bidden voor die mensen waarvan we zeggen, nou, opdat ze ook een toonbeeld zouden worden van Gods genade. Ik moet zomaar heel even denken, misschien dat ik een beetje van de hak op de tak ga, maar als dat volk om die stad loopt, en Jericho en zo, en dan stort die hele stad in en ten bewijs van Gods grote barmhartigheid en genade, blijft er één stukje muur staan met een huisje erop. Nou, daar woont een hele degelijke man die al heel lang in de Tora studeert. Een hoer. Het bewijs van Gods grote barmhartigheid en genade wordt daarin geleverd dat dat stukje blijft staan. Ziet u? Niet te snel denken, die is te slecht. Die is toch goddeloos. Juist bidden of de Heere dat meest goddeloze wil redden. Ten behoud. En ten teken van wie hij is. Het is immers maar een wenkje. Van zijn alvermogen toch. Dan zit die hoer. Bij je in de kerk. Of zeg u niet bij mij hoor. Zit die tollenaar. In de kerk. Wenkje van zijn alvermogen. Misschien wel om ons te betonen dat God datgene wat niets is, heeft uitverkoren datgene wat iets is te beschamen. Om ons hele vrome en nette mensen te beschamen dat de Heer dat hele lelijke en dat vuile nou juist uitverkoren heeft. Zou u er niet voor bidden? Voor diegenen die door de God dezer eeuw, door de duivel, verblind zijn. Die het niet weet. Die het niet zien. Zouden we niet bidden. Heere Jezus, wilt u hun blinde ogen openen. Opdat ze zien zouden wie ze zijn. Ja. Opdat ze u zouden loven. Het toch wat zijn. Als de belofte in vervulling gaat. En de volken zullen, Heere, u loven. U loven al te samen. Uit de schorre keel van een oude drugsverslaafde. Uit de schorre keel van een oude drank, een oud drankorgel, maar zo te zeggen. Dat God geloofd gaat worden. Zou je er niet om vragen? Al was het maar om de eer van God. Ja. En dan nog iets. De Heere heeft beloofd aan zijn eigen lieve zoon. Toen hij naar de aarde wilde gaan om als middelaar voor zondaren de gerechtigheid aan te brengen. Toen heeft God de Vader gezegd tot zijn zoon, dat lezen we in Psalm 2. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dus de Heer Jezus is naar de aarde gegaan uit louter liefde. Maar de Heer heeft hem ook een beloning beloofd. Dat hij mag eisen wie die uit de heidenen hebben wil. En zouden wij dan niet bidden of de Heer die belofte meer en meer vervullen wil, om die heidenen toe te brengen als loon op de arbeid van Christus. Het zou toch heerlijk zijn als de naam en de glorie van Christus verhoogd zou worden. He, dat je niet op maandagavond naar zo'n heel klein zaaltje ergens hoeft te gaan om nog wat samen te komen. Maar dat je in ieder huis een naam weer zou horen. En dat je door de straten zou rijden. Je hoort psalmgezang in de gezinnen. En dat je niet in je vriendengroep er eens één of twee moet zoeken of er nog iemand is die naar de Heere vraagt. Maar dat je op verjaardagen dat niks anders meer wordt besproken dan de lof van de Heere. Zou je daar niet naar verlangen? Nou, bid er dan om. Vraag er dan om. Maar een wenkje van zijn overmogen. Wenkje, echt wenkje. Hij spreekt aan het Israël. Hij gebiedt aan het Staten. U zegt, er zijn zo weinig kinderen van God. Nou, misschien bidt u heel weinig ervoor. Vraag het maar. Je kunt nooit te veel van hem verwachten. Dat was waarschijnlijk al zo in de tijd van de Heer Jezus. Waardoor de Heer Jezus tegen zijn discipelen moet zeggen, hè, en ook tegen die andere mensen daar, de oogst is wel groot. Hè. Er zijn zo heel veel zielen die nog gered moeten worden, maar de arbeiders zijn zo weinig. Bid dan de Heere des oogsters, dat hij arbeiders in de oogst uitstoot. Vraag er dan om, of ze weer opnieuw mogen komen. De Whitefields, McChain, Boston, Owen, vult u maar in, pak hun boeken eens, lees ze eens. Tussen de regels door, het druipt van de dringende liefde van Christus. Je proeft de schrik des Heren en je leest hoe ze soms op één preek wat tientallen, honderden bekeringen hadden. En misschien denkt u bij uzelf, nou dat is heel veel hoor. Nee, dat is helemaal niet veel. De Pinksterdag 3000 op één dag. Bid de Heren des oogsters dat ze mogen komen. Uw zonen, uw vaders, uw mannen. Dat de Heren ze neemt, ze aangort met zijn geest. En ze uitgaan met dat woord tweesnijdend scherp. En ze aankomen door het goddelijke licht geleid, de een naar de ander. Hoor wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat we het weer horen mogen, meer en meer en meer. Vraag er toch om. Hij zegt bitter om. Hij zegt niet bekeert u ze. Wil u ze bekeren? Nee. Hij zegt ik ben de Heere des oogsters. Ik ga over de oogst. Maar ik heb gewild dat het door arbeiders geschiet. En daarom moet u om die arbeiders vragen. Zult u het doen? Heere kom. Arbeiders. Evangelisten. Zendelingen. Om het heilig woord van God te verkondigen. Alle creaturen. Van de grote dingen zouden we dan zien. Ja, opdat ze komen. Door het goddelijke licht geleid. Ons nakroost. Onze kinderen. Uw kleinkinderen. Dat ze komen de een na de ander. En ze mogen zeggen. Ik was verloren. Maar ik ben behouden. Ik was blind, maar nu zie ik. Vader, ik was verloren. Vader, ik was schuldig. Ik lag onder de vloek en de toorn van God. Maar hoor eens wat mijn God deed ondervinden. Hij heeft mijn zonde weggenomen, mijn schuld weggenomen. Hij heeft ze gelegd op Christus. En nu mag ik weten en geloven dat Hij alleen mijn gerechtigheid is. Kom, verlang je niet naar die kinderstemmetjes die dat zeggen. Vraag er dan om. Ja, bidden voor de heidenen. Het tweede, bidden voor de Joden. Ik heb er al een poosje terug meer over gezegd, maar ik wil er nog kort wat over zeggen. Paulus zegt, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik voor God, voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Paulus zegt, ik bid voor Israël dat ze zalig zouden mogen worden. Hij zegt, want de Heer heeft ze nu nog gegeven een geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien, oren om niet te horen tot op de huidige dag, maar ik bid dat de Heere de belofte vervult, dat ze mogen gaan aanschouwen wie ze doorstoken. En dat er een bittere rouwklagen gehoord zou mogen worden daar in Israël, over een enige zoon. Rouwklagen dat ze Christus hebben vermoord. En Paulus zegt, als u dat nou niet doen wil, dat bidden voor de Joden, als u dat nou niet doen wil voor hun zaligheid, doe het dan om een andere reden. Want als hun verwerping nou de verzoening is geworden voor de wereld, zij verwierpen Christus, zij gingen die apostelen vervolgen, daardoor werden ze over de hele wereld verstrooid en gingen ze overal het evangelie verkondigen en een grote menigte van heidenen is tot bekering gekomen. Als hun verwerping nou de verzoening van de wereld was, wat zal dan hun aanneming wezen? Anders dan een leven uit de doden? Daarom, zegt hij, broeders, ik wil niet dat u onbekend is, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden van Jacob. Zou je niet voor ze bidden? Misschien nog een laatste reden. Kind van God, kom. Is er dan geen verlangen dat de Heer Jezus terugkomt? Is er nog geen verlangen dat deze wereld voorbij gaat, opgerold zal worden als een boekrol en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal komen? Dat de nieuwe aarde uit de hemel zal nederdalen als een bruid versierd voor haar man om eeuwig te leven met God en met Christus en met zijn volk zonder zonde? Is dat verlangen er dan niet? U zegt jawel. Iedere dag bid ik, kom Heer Jezus, ja kom haastiglijk. Maar waarom bidt u dan niet voor de vervulling van deze belofte? Want als deze belofte is vervuld en als Israël zalig zal worden, en er nog een grote nalezing zal zijn onder de heidenen, dan zal die wederkomen. Bid er dan om. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. We hebben gesproken, bidden voor de heidenen, bidden voor de Joden en nu bidden voor Gods kinderen. U zegt, die zijn toch al bekeerd? En toch wel, bidden voor elkaar, draagt elkanders lasten, bid voor elkaar of de Heere wil geven dat er vreugde mag afstralen van de wangen van Gods kinderen. Zie ze gaan in de gemeente. Kijk naar hun gezichten. Lees het. En als u ziet dat ze bedroefd en bedrukt over de aarde gaan, bid dan voor hen. En zeg, Heere, wilt u de vreugde weer vernieuwen? Wilt u geven dat ze lichtende lichten mogen zijn en een zoutend zout op aarde? Vraag of de Heere ze geven wil, dat ze hem dienen mogen zonder vrezen. Want er is vaak zoveel vrees ook bij Gods kinderen. Er is vaak zo'n wandel in benauwdheid en droefenis. Maar bid voor elkaar of de Heere die kinderlijke vrees en die kinderlijke vreugde wil geven in het dienen van hem. Opdat je elkaar op mag wekken. Door het gebed. We lezen dat bij Abraham in Genesis 18... Abraham die wordt bekendgemaakt door de Heer dat de Heer Sodom en Gomorra gaat vernietigen. Maar Abraham weet dat in Sodom en Gomorra Lot woont, een kind van God. U zegt nou, als dat een kind van God is, toch wel. Ver bij de Heer vandaan. Heel verdrietig. En toch een rechtvaardige in Christus. En Abraham gaat met de Heer met eerbied gesproken disputeren. Hij gaat bidden en hij zegt, Heere, zult u toch niet Sodom en Gomorra omkeren met de rechtvaardigen er nog in? Hij bidt om het behoud van Lot. En zo bent u ook geroepen om te bidden voor uw medebroeders. Johannes zegt het ook, hè, in zijn zendbrief. Hij zegt, indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden. En hij zal hem het leven geven, degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Ziet u uw broeder uit zwakheid in zonde vallen? Ziet u hem hinken? Ziet u hem gaan? Dit gaat verkeerd en u waarschuwt, maar het helpt niet. Bid dan. Bid dan voor elkaar of de Heere die andere broeder of zuster zijn wegen wil leren. Opdat u zo, samen biddend voor elkaar, een vruchtbare wijnstok zou mogen zijn. Want daarin is toch de Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Bid voor de heidenen. Bid voor de Joden. Bid voor elkaar, kind van God. Bid ook, en dat is nog iets, moet u eens over nadenken, bid ook voor de kerken. Bid voor de kerken. U zou dat versje daarvoor kunnen gebruiken, hè, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. Bid voor die kerken die staan te wankelen op hun fundamenten. Waarvan u zegt, ik zie er zo weinig schoonheid aan. Ik zie zoveel dwalingen in die kerken. Ik zie het zo op zijn fundamenten schudden. Wat is er nog van God bij? Bid ervoor. Opdat de poorten der hel dezelfde niet zullen overweldigen. Dat de Satan de gemeente niet zal vernietigen. Want hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende om die gemeenten te vernietigen. Bid of de Heere wil twisters met de twisters van de kerk. Bid of de Heere wil strijden met haar bestrijders. Bid ook, hè, als u zo eens leest in Openbaring 2, hè, hoe de Heer Jezus die gemeenten aanschrijft. En hij moet klagen dat ze hun eerste liefde verlaten hebben. Hij moet dreigen dat als ze niet wederkeren tot hem, dat hij de kandelaar weg zal nemen. Bid voor die gemeenten die u ziet wankelen. Waarvan u vrezen moet dat de Heer de kandelaar van het woord gaat wegnemen. Bid voor hem. Bid om herders. Voor die gemeenten. Bid dat ze mogen worden gewijd met wetenschap en verstand. Bid of de Heere die vossen uit die gemeenten weg wil nemen, die de wijngaard verderven, die leraren met die verkeerde leringen. Die dwaalleraren die die zielen verleiden, bid of de Heere ze weg wil nemen. Sterker nog, in het Hooglied lezen wij dat de kerk ook wordt opgeroepen, hè, vangt gij mij de vossen, om ze te grijpen. Maar doe dat maar in de weg van het gebed. Dat ze mogen worden gebracht tot de ware leer en het ware evangelie. Bid of er eenheid mag zijn in de kerk. Dat arme tierige boeltje in Nederland met al die verschillende genootschapjes. Al die scheuringen, breuk op breuk op breuk. Bid. Heere, mag het weer worden één lichaam en één geest, één hoop, één Heere, één geloof, één God en Vader van allen, mag het weer één worden in de liefde. Breng ons terug naar de moederkerk. Mag in Nederland weer de oude hervormde kerk teruggebracht worden. Opdat al die afscheidingen onnodig zullen zijn voortaan. En we samen kunnen wederkeren naar de kerk van de reformatie. U zegt, daar geloof ik toch al niet meer in. Dan bidt u er waarschijnlijk ook niet voor. Maar alle afscheidingen waren oorspronkelijk tijdelijk van aard. Schelkerkjes, evangelisaties, houten schuurtjes. Tot we terug kunnen naar de moederkerk. Naar de kerk, de reformatie. Bid ervoor. Of de Heer het schenken wil. Ik zeg het weer vanavond. Hè. Wenkje van zijn Alfman. U zegt, al die kerken weer samen. Onmogelijk. Wenkje van zijn Alfman. Dan brengt God weer bij elkaar wat bij elkaar hoort. Kunnen we weer in de Vaderlandse kerk met elkaar zitten. U zegt, geloof er niks van. Heb u een kleine God. Dat is een wenkje van zijn alvermogen. Denkt, laten we erom vragen. Heere, breng weder. Breng samen wat bij elkaar hoort. In de eenigheid des geestes. In de band des vredes. Ja. Bidden voor de leidende kerk. Hoeft niet te noemen toch? Bidden voor hen die kwalijk behandeld worden, die in gevangenissen geworpen worden. Alsof u medegevangenen waart, zegt Paulus. Bid voor hen. Het is toch één lichaam? Als andere delen van het lichaam in gevangenissen kwijnen en gekweld worden, zullen wij dan niet voor hen bidden? Zullen we één hoofd hebben en één lichaam zijn? Ja, bid eens voor die gemeenten. Zoals in Jesaja 30 lezen. Die gemeenten die hebben gezien dat door de vervolgingen hun herders, hun leraars wegvliegen. Die gemeenten die zo vervolgd worden dat hun predikanten moeten vluchten. En die gemeenten blijven achter zonder herder, zonder leraar, schapen, zonder herder. Vraag of de Heere geven wil wat de Heere bij monden van Jesaja beloofd heeft. Dat hun ogen hun leraars weer zullen zien. Dat ze mogen wederkeren. De leraars bij hun gemeente. Ja, en dan nog enkele korte punten. Bidden voor de wetenschap. Bidden voor die professoren. Die zo wijs geworden zijn. Dat ze niet meer in God geloven. Waarvan Paulus zegt in Romeinen 1, zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Die horen bij die dwazen die in hun hart zeggen, daar is geen God. Het zijn de docenten, de professoren, de doktoren die onze kinderen opleiden. Het zijn middelen in de hand van de Satan om honderdduizenden studenten af te leiden van God. Daarom bid voor hen. Of de Heere hun harten wil vernieuwen. Of de Heere hun verstand wil verlichten. Of de Heere de dwaasheid weg wil nemen. En ze hun vermeende wijsheid zouden mogen verliezen. En mogen neerknielen aan de voeten van de grote profeet. De Heer Jezus Christus. Opdat ze ware wijsheid van hem mogen leren. Bid voor de landen die in oorlog zijn. Weer, ik heb vanavond steeds de neiging om God voor u voor te stellen als heel groot en machtig. Nou, misschien zegt u vanavond die oorlogen toch, Rusland en Israël en de Afrikaanse landen. En het houdt nooit op. Hoor eens, Psalm 46. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. Weet je van zijn alvermogen. Doet die hele oorlogen ophouden. Ziet u, mag u voor bidden. Heere, geef vrede. Doe de oorlogen toch ophouden. Het onuitsprekelijk tragische bloed vergieten. Heere, doe het ophouden. Ja, ik moet afronden. Ik wil afronden met nog één ding. Bid toch vooral. Of de Heere snel wil wederkomen. Dan kunnen al deze gebeden ophouden. Alle gebeden voor die heidenen. Al die gebeden voor die wetenschappers die dwaas geworden zijn. De gebeden voor Gods kinderen die zo vaak van de weg afwijken. Bid of hij snel komt. Wat ik u al zei met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal het nooit meer nodig zijn om te bidden voor iemand zonder God. Want die zijn er niet. Om te bidden voor een kind van God. Wat weer van het helspoor is afgegaan. Wat kan niet. Ziet u. Nooit meer te bidden. Of de Heere de oorlogen wil doen ophouden. Want ze zijn er niet. Nooit meer te bidden. Of de Heere de zieken wil genezen. Want ze zijn er niet. Ziet u. Dan hebben de gebeden van Gods kinderen een einde. Wordt alles heerlijk vervuld. Ik heb u vanavond veel meegegeven om te bidden. Doe het. Niet wettisch, omdat het moet. Maar gedreven door de grote verwachting dat degene tot wie u bidt machtig is. Almachtig is. En hij kan het doen wat u vraagt. Laten we eindigen. Ach, Heere. Het was vanavond veel. Misschien te veel. Maar mag er één ding overblijven in de gedachten van jong en van oud. Dat u zo onuitsprekelijk machtig bent. Dat als wij u aanroepen en u smeken om zaken waarvan ons verstand zegt kan nooit. Dat u het kunt doen. O Heere, wij bidden van u. Toon nog eens iets van die macht en die majesteit ook in ons land. Heer, het is zo stil. Het is zo stil. De wetenschap heeft gezegd, God is dood. Het merendeel van ons land zegt, God is dood. Maar wij zeggen, u leeft. Toon uw macht, Heere. Toon uw majesteit. Laat het zien aan de volkeren wie u bent. O Heere. Geef ons niet over aan onszelf. Geef ons niet over aan de verharding. Maar Heere, wij bidden u, kom. Laat het zien dat u machtig bent om te verlossen. Dat u machtig bent om de meest goddeloze zondaren te vernieuwen. O Heere, ontferm u over ons en over onze kinderen. Dank voor alles wat u gaf. Wat bent u toch vriendelijk, Heer. Verzoen het onze. Zegen het uwe. Ach. De dood wenkt ieder uur, Heer. U weet of we elkaar nog zien. Mag het zijn, als we elkaar op aarde niet meer zien, dat we elkaar nog mogen zien. Rond om de troon. Om samen te zingen. Van uw goede tieren heen. Heer, we vragen het van u. Brengt u ons veilig thuis. Gedenk degene die voor eigen rekening weer naar huis gaan. Onverzoend. Ongered. Vuur gevaarlijk. Maar Heer, het is een wenkje van uw alvermogen. Bekeer ze dan. Zo zullen ze bekeerd zijn. Amen. Eindigen we dan met elkaar te zingen op Psalm 72, het laatste vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spaar. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen, na. Psalm 72, vers 11.